Ik ben Corneel en ik luisterde Sick of It All.
Ik ben Remco en ik luisterde naar Montel Jordan.
In de bioscoop zag ik Wayne's World.
In de bioscoop zag ik De Kleine Zeemermin.
En ik spaarde Flippo's.
Ik spaarde ook Flippo's.
Tuurlijk, iedereen spaarde Flippo's.
Ja, man.
Maar we zijn allebei kind van de jaren 90.
Kind van de jaren 90, hè? Vanaf Museumwerf Vreeswijk nemen we jullie elke aflevering mee naar iets wat ons meteen terugbrengt naar de jaren 90. En dit doen we altijd met een gast. We hebben een leuke.
We hebben een hele leuke gast.
Ja.
En we hebben deze keer een gast die niet meteen zelf te linken is aan de jaren 90. Maar we zijn laatst naar een theatershow geweest. En die heette 90's Kid.
Was in Werftheater Utrecht.
Ja, hebben wij de eerste try-out gezien. Heel interessant. Ja. En het is van vriend, comedian, collega, radiomaker, rapper Riza Tisserand.
Dat is een multitalent.
Het is absoluut een multitalent. Het is een jongen met veel verhalen. Nou ja, zijn hele beroep is natuurlijk verhalen vertellen. Dus dan wil je gewoon een microfoon voor zijn mond zetten.
Ja.
En hem laten gaan.
Nou ja, het is een originele jongen. Met ontzettend veel humor. En ik ken Riza van zijn songs als rapper.
Zeker.
Ja. Eclipse, de band van dat ding. Ik en Ali B. Dus ik denk dat we ook wel deze podcast... natuurlijk als Funix, hè. Hij is daar...
Zeker.
Heeft daar veel gedaan. Dus ik denk ook deze podcast dat we wel wat hip-hop-minded dingen gaan terug horen.
Even de hip-hop uit de 90's ook even doorgaan nemen.
Ja, want die is keihard.
Nou, dat lijkt me leuk, man.
Top.
Maar het wordt sowieso, het is een fijne vent en ja. Dit wordt een goed gesprek.
Leuke vent, ja.
En na het gesprek gaan we natuurlijk naar ons vaste item Legacy of Music. Ja. Waarin we elke aflevering een 90's hit bespreken.
En je gaat nu vertellen welk nummer we gaan bespreken.
Zeker. We gaan bespreken die kleine krokodil, hoe heette die?
Snappy.
Nee, we gaan het niet over Snappy hebben.
Niet? Snappy was geen jaren 90, man.
Zeker wel.
Nee, man.
Nou, dan gaan we dat nummer zeker niet bespreken.
Nee.
Ik ga niet vertellen welk nummer we wel gaan bespreken.
Oké.
Oh, voordat je naar Riza gaat luisteren, help ons nog even. Abonneer je op de podcast. Dat houdt in dat andere mensen nog veel makkelijker onze podcast kunnen vinden. En laten we die community zo groot mogelijk maken, toch? We zijn allemaal kinderen van de jaren 90. En kijk tussendoor misschien nog even op nostalgiaevents.nl. Dat is nostalgia-events.nl. En dan gaan we nu naar het gesprek. Terug naar die mooie jaren 90.
Riza, Produce Productions. Soms lopen dingen niet helemaal zoals je ze gepland hebt.
Ali B, die gast op de tv. Ik zag hem voor het eerst daar op de box, waar gaat dit heen? En ik moest lachen, ik zal er niet om liegen. Hij rapte door zijn neus en ik vond het een verliezer. En ik was bezig, dropte net mijn eerste track. Het was een single, gratis op het internet. En daardoor was ik de shit in mijn eigen hoofd. Tenminste, voor de rest was het geen hit. Maar dat weerhield me niet om Ali af te kraken. Zijn tekst is wel oprecht, maar dat rappen moet hij staken. Oh, wat was ik arrogant. Ik dacht, die gozer, dat wordt niks, ik word de grootste van dit land. Vlak daarna kwam ik hem tegen. Spitbattle Paradiso, hoe kan ik het vergeten? Ali wou me groeten, maar ik liep hem zo voorbij. Ik dacht, die jongen heeft gelijk, zo tot hij zijn respect voor mij. Ik en Ali B, Ali B en ik. Ik en Ali B, ben de beste van die twee. Riza, die wordt groot, Riza wordt de ster, Riza op tv.
Zo Riza, zit je dan?
Zit ik dan?
Lekker man.
Wat een mooie locatie zit ik hier.
Ja, we zitten hier op de Museumwerf. Dus ja, het is nu jij hier zit, is het donker.
Ja.
Als je naar buiten kijkt, zie je allemaal oude bootjes liggen.
Oh, echt
en, het water.
Dat is waar ik straks gedumpt word.
dat ligt, of die betonnen schoenen je passen. Dan.
Ja, ja. En allemaal antwoorden.
Dan krijg je de visjes te eten, ja.
Oké.
Hey, maar wij zijn dus bij jouw voorstelling geweest.
Ja.
De allereerste try-out.
Ja.
90's Kids.
Ja, en hij was behoorlijk vol voor een eerste try-out. Het was in het Werftheater in Utrecht.
Zeker, ja.
En het Werftheater... Nou, de laatste twee jaar kwam er echt een handjevol mensen. En dat vind ik eigenlijk wel lekker van een try-out. Want als het naar fout gaat, heb je minder getuigen. Terwijl een handjevol mensen in het Werftheater in Utrecht is evengoed heel gezellig. Omdat het zit in een soort van tunnelachtig theater.
Ja, echt een werfkelder.
Ja, een werfkelder. Ja. Oh ja, oké, zo noemen jullie dat hier. Een werfkelder, nou duidelijk. En het zit in die werfkelder, dus die akoestiek is geweldig. Je hebt er eigenlijk geen microfoon nodig. En als mensen beginnen te lachen, klinkt het alsof je in Carré staat. Dus
ja,
mooi
ja.
Man.
Ja.
Waarom heb je gekozen voor 90's Kids als titel?
Ja, kijk, ik vertel het ook in mijn voorstelling. Eigenlijk is dat zoiets wat je dan te binnen schiet op het moment dat je impresariaat zegt van hoe gaat je volgende voorstelling heten? En dan heb je vaak wel bepaalde ideeën over het thema en dat koppel je dan daaraan. En mijn gedachte was eigenlijk iets wat ik nog steeds niet goed in woorden kan, in een paar woorden kan omvatten, maar het komt erop neer hoe vergankelijk dingen en mensen zijn, qua naam dan, hè, mensen, in de tijd.
Wat mij opviel, eigenlijk wat je nu zegt, ja. Die voorstelling gaat natuurlijk totaal veranderen, want wij hebben de eerste krabbeltjes gezien.
Daar blijft straks bijna niks meer van overeind. Ja,
maar wat me wel opviel was dat je heel vaak de vergelijking maakt van zo was het in de 90s en zo is het nu. En is het beter of slechter?
Ja, en dat vond ik wel grappig, want ik heb een vriend van mij, Jay, die ik echt wel uit de 90's ken.
Ja.
Die komt bij elke nieuwe voorstelling komt hij kijken. Aan het begin en aan het eind. Hè, ja. Als hij dus helemaal af is, komt hij ook bij de première. En hij komt zelfs bij de opnames. Dus best wel tof dat hij dat steeds doet. Maar hij zei tegen mij aan het eind van die voorstelling, ik heb hem daarna de derde voorstelling heb ik in Rotterdam gedaan, de try-out. En toen zei hij, ik dacht eigenlijk dat je de 90's ging afkraken. Zo van oh, wat kijk eens wat kut het allemaal was. En kijk eens hoe goed we het allemaal hebben. Hij zegt, maar eigenlijk heb ik het idee dat je juist precies het tegenovergestelde
deed. Hoezo had hij dat verwacht? Want voor mij is de 90's juist alles kon, alles mocht.
Nou ja,
ik was ook tiener, dus voor mij was het sowieso vrijheid, blijheid.
Weet je wat het mooie is als je een cabaretvoorstelling ontwikkelt? Is dat je begint met een gedachte. En heel langzaam merk je dat die gedachten die je had, vervolggedachten hebben die gewoon een hele andere kant op gaan.
Ja.
En dat is elke keer, nou ja, jij hebt ook vaak in het theater gestaan. Elke keer als je denkt, dit is waar ik over wil praten, dan besef je, nou wacht even, er zit nog een diepere laag. En dan ga je daarheen. En uiteindelijk blijkt dan, hè, ik bedoel, dat nu zit ik bij die derde voorstelling. En ineens zie je er dus een soort van terugdraaien waarin het eigenlijk best wel heel erg tof was, de 90's. En dat we best wel veel toffe dingen uit onze handen hebben laten glippen. Om technologie te bevoordelen. En dat is op bepaalde manieren goed uitgepakt. Maar dat had ook wel een bepaalde charme. Kijk, ik zal nooit, ik zit al heel lang in entertainment, onder andere op muziekgebied.
Ja.
Je zal mij nooit horen zeggen dat vroeger alles beter was. Zeker ook niet met muziek. Ik ben een hip-hop liefhebber al vanuit de jaren 80.
Ja.
En toch zal je mij nooit horen zeggen van ja, de jaren 80 of 90 muziek. Hè? De golden era is natuurlijk de jaren 90 volgens veel mensen. Maar je zal bij mij nooit horen van dat was beter. Want ik kan nu ook heel erg genieten van muziek die nu uitkomt. En ik heb het allemaal al beleefd. Dat is dan ook wel een beetje het voordeel. Dat hebben we, weet je, wij wat oudere jongeren.
Als je het hebt over hip-hop in de jaren 90.
Ja.
Heb jij een favoriete hip-hop track?
Man, het waren er zoveel.
Ja.
Ik denk. Nee, ik
of kan een album, letterlijk. Of een album. Van een favoriet album?
Als ik zo 1, 2, 3 zou moeten zeggen wat me heel erg geïnspireerd heeft in de jaren 90, heb ik het over dingen als LL Cool J.
Ja.
Wat heel belangrijk was, dat begon natuurlijk al een beetje eind jaren 80.
Ja, zeker. Ja.
Maar in de jaren 90 was hij ook echt een naam. Hè? Veel mensen vergeten dat, want mensen denken nu aan namen als Eminem en 50 Cent, maar ik kon letterlijk naast ze staan, zo groot als hij was op dat moment. MC Hammer was natuurlijk ook een ding. Ja. Vond ik ook heel tof. Hè? Ja. Hey, dat was wel grappig, want ik was best wel underground hip-hop.
Ja.
Maar het eerste album van MC Hammer, kijk, wij kennen hem nu natuurlijk allemaal van Can't Touch This, Addams Family. Als je dat nu hoort, denk je, hele commerciële muziek. Maar zijn eerste album, dat stond vol met hele harde hip-hop bangers. Misschien niet hele technisch begaafde raps, maar wel echte bangers. Hammer Don't Hurt Him bijvoorbeeld, of Let's Get It Started. Als je die beat hoorde, wij, die echte underground hiphoppers, die draaiden dat in buurthuizen, want in clubs werd dat soort muziek, werd hiphop helemaal niet gedraaid in die tijd. Nee. Maar daar gingen we helemaal op los.
En was MC Hammer voor jou de eerste kennismaking met hiphop?
Nee. Dat was, ik denk, technisch gezien moet dat iets van Sugar Hill Gang zijn geweest. Ja. Of de Fat Boys.
Ja, ja, ja.
Want dat was natuurlijk, dat waren allemaal die commerciële. Fat Boys en de, hoe heet het, Wipeout.
Toen je de top 40 luisterde, ineens kwam er iets langs waar je dacht, even.
Technisch gezien moet dat een beetje het begin zijn geweest dat ik ooit van hiphop hoorde. Maar de eerste echte introductie in hiphop, dit kwam in eind jaren 80. Of nee, niet eind jaren 80. Ergens halverwege de jaren 80. Een vriendje van mij die had een cassettebandje met hip-hop. Ja. En de track die mij daar het meeste van bij is gebleven, op een paar tracks na die niemand kent, want die heb ik echt al honderden keer opgezocht, die kan ik niet vinden, is La Di Dadi en The Show van Doggy Fresh en de Cat Fresh Crew. Dus voor mij is dat het begin van hip-hop voor mij geweest, Doggy Fresh en de Cat Fresh Crew, samen met Slick Rick. Dat was gewoon, als ik nu nog The Show opzet, die shit is magisch. Maar dat is geen jaren 90, dat is de jaren 80 nog.
Ja, maar jij bent wel natuurlijk in de jaren 90 ben je zelf gaan rappen.
Ja. Ja.
En had je toen... hoe kwam je aan je beats bijvoorbeeld?
Niet. Dat gebeurde eigenlijk pas weer in de jaren 2000.
Ja, ja, ja.
Zeg dat goed? Ja, 2000. Ik heb in de jaren 90 begon ik met rappen en toen was alles nog Engelstalig. Ja. Als je Nederlandstalig rapte, dan viel je buiten de boot. De enige die dat echt deden waren jongens als de Oude Kerkse Kaffers en natuurlijk Osdorp Passie. Ja. Maar dat waren mensen die helemaal niet zo geliefd waren binnen onze scene. Ze hadden hun eigen scene, wat voornamelijk heel veel witte jongeren waren. Die voelden die. Het was een hele staccato flow, hè, noem ik dat altijd. Gewoon tak, 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 tak. En soms ook helemaal geen flow. Dat het gewoon, als je naar oude Osdorp Passie albums luistert. Kijk, Pascal die kan eigenlijk heel goed flowen. Maar op die oude Osdorp Passies albums hoor je dat niet.
Je kreeg die tegenhanger natuurlijk. Extens kwam op een gegeven moment.
Kijk, dat gebeurde er. Hè. Kijk, er is, dit is echt precies hoe het gebeurd is. Je kreeg Extens die voor het eerst Nederlandse hip-hop op een manier deed zoals wij dat wilden horen. Ja. Hè. De echte underground hip-hop liefhebbers. Die hielden heel erg van die flow van Extens. Dat was gewoon eigenlijk een Amerikaanse flow in het Nederlands. Mm-hmm. En daar is dat omslagpunt geweest. En dat is wel zeker in de jaren 90 geweest. Mm-hmm. Omdat daarvoor was het gewoon niet cool als je in het Nederlands rapte.
Maar jij was meteen, want er was natuurlijk een beetje die fitty van Osdorp Passie.
Ik was meteen Extens.
Meteen Extens.
Ik heb nooit wat gehad in die tijd met Osdorp Passie.
Want ik kom uit de gitaarmuziek. En ja, klopt wat jij zegt. Ja, Osdorp Passie was heel normaal om naartoe te gaan als je een soort alto was.
Ja.
Osdorp Passie shows hoorden erbij. Alleen ik was wel, toen kwam Extens uit. En dacht ik,
ja.
Nee, maar dit kan ook, man.
Ja, en dat kan ook. Dat was een heel mooi moment voor mij in de jaren 90. Omdat, kijk, ik was toen helemaal Engelstalig hiphop. Ik schreef ook in het Engels mijn teksten en zo. Ik schreef dat toen in mijn hoofd. En later kwam ik erachter dat mijn all-time favorite rapper Jay-Z, die ik pas later ontdekte, dat hij al zijn teksten altijd in zijn hoofd heeft geschreven. Ja. Alleen toen wist ik helemaal niet dat een ding was wat bewonderd werd of zo. Ik schreef het in mijn hoofd omdat ik gewoon, ik had een heel slecht handschrift.
Heb jij ook in je hoofd geschreven?
Ik heb jarenlang in mijn hoofd geschreven.
En hoe werkte dat dan? Dat ging je de memory recorder?
Nee. In je hoofd letterlijk. Dus je hebt
gewoon bij de opname?
Ja, gewoon naar gaan. Ik kan er eentje doen die... Ja. Die heb ik nog steeds. Dat is wel Nederlandstalig. Die heb ik ergens in 2002 voor het eerst in mijn hoofd geschreven. Ja. Dat heb ik nooit op papier gestaan. Maar woord voor woord ontwikkel je dat. Ik ben een schrijver vooralsnog. Dus wat ik schrijf is onderzocht door een joch. Wat hij beschrijft wat hij dan eigenlijk niet mocht. En wat bedrijft is wat ik zocht. Dat is vrede in mijn hoofd met een verleden. Dat belooft dat ik voor eeuwig ben beroofd van de liefde. En dat is leeg me nog veel triester. Hoe hoger dat ik leef, des te dieper longt de diepte. Het is niet dat ik niet geef, nou, dan gaat hij dan helemaal
verder. Ja.
Maar als je in je hoofd schrijft, kan je zo blijven rijmen. Dus kun je zoveel binnenrijmen en alles gebruiken.
Maar ook onthouden. Hè? Want
je rest van je leven blijft het in je hoofd.
Ja, ik had toen een keer een documentaire gezien over... volgens mij was dat R. Kelly en Jay-Z, Best of Both Worlds.
Oké.
En toen...
is niet goed afgelopen trouwens.
Met R. Kelly. Kelly.
Nou, ook tussen hun trouwens.
Oké. Ja. Maar toen was er ook een scène waarin Jay-Z dus inderdaad ging opnemen. Ja, hij had geen telefoon, hij had geen tekst voor zich. Het was gewoon uit zijn hoofd.
Ja, het zit voor altijd, als je het in je hoofd hebt geschreven, zit het er voor altijd in. Dat is heel gek.
Ja, mooi is dat.
Ja. Maar goed, dus dat deed ik dan. En toen kwam inderdaad Extens. En dat was eerst was dat Spraakwater. Die vond ik zelf nog niet zo heel tof, omdat dat een beetje een soort van Happy the Peppy of zo was.
Ja.
Maar ja, toen kreeg je ruzie met Osdorp en toen kwam Kaal of Kammer. Nou, toen had iedereen zoiets van, oh shit, deze gast is echt de shit. En toen werden ook die partijen gekozen. En toen was het of je was Osdorp Passie of je was Extens. Ja, en ik was in die tijd Extens. Kijk, tegenwoordig maakt me helemaal niks meer uit. Ik denk dat Osdorp Passie een hele belangrijke aandeel heeft gehad.
Ja, voor mij heeft het zoveel nostalgische waarde Osdorp Passie, dat ik het ook gewoon echt lekker op kan zetten. Maar ik was toen wel Ja, Extince kwam en inderdaad Call of Kamen.
Ja, dat maakte het helemaal af.
Er kwam die clip bij. En
maar Osdoropassie heeft met de Amsterdamse taal hebben zichzelf wel echt gerevanceerd. Want dat was zo'n mooie single. Dit is nog steeds een van mijn favoriete Nederlandstalige hiphop singles.
Oh, wat goed.
Ja.
Oh, wat goed, man.
Ja, als je het over singles hebt in de jaren 90, ik denk meteen aan dat schap. Bij de Free Record Shop. Yeah. Je had singles, maar je had ook maxi-singles. Yeah. Maxi-singles waren dan 14,99 gulden.
Yeah.
En gewone singles 9,99 gulden.
Ja, deden jullie dan ook dat je in die bak... bij ons stond bij de Ear and Eye, heette die winkel.
Ah, ja.
En er stond op de counter stond een bak met singles die net uit de top 40 waren.
Oh ja.
Oh, dat waren ze goedkoop zeker.
En dan waren ze nog 4 gulden of zo.
Ja,
nice. Altijd bladeren.
Oh, nee, ik kocht bijna geen singles. Ik kocht alleen maar maxi-singles, omdat ik in die tijd ook DJ'de. En niet van hoog niveau of zo. Gewoon echt buurthuiswerk. Want ja, wat ik zeg, alles gebeurde in buurthuizen qua hiphop. Kijk, nu kan je dat niet voorstellen, omdat dat in elke club gewoon, zelfs in stadions, gewoon hiphopfeesten worden gegeven.
Ja.
Maar in die jaren 90 kon je alleen in een buurthuis terecht. En dan werd je om 12 uur eruit gebonjourd. Want dat moest van de gemeente. En ja, dan zat je daar in een donkere hol. Wat weinig gefaciliteerd was, ging helemaal uit je dak op hiphop.
Ook open mics en zo?
Ja. Maar veel mensen denken altijd dat ik veel in Amsterdam bezig was. Maar ik woonde in die tijd niet in Amsterdam. Het is wel grappig, want ik heb echt heel vaak gehad dat bijna hiphop legendes tegen me zeiden. Ja, ik herinner jou nog wel uit die tijd. Ik denk, ja, dat kan niet. Maar ze bedoelen het goed. Weet je, kijk, ik ben pas echt in eind jaren 90, begin 2000, ben ik echt op de scene terechtgekomen. Of in de scene terechtgekomen.
Ja.
En toen woonde je wel in Amsterdam?
Nee, maar toen ging ik wel veel vaker naar Amsterdam. Ja. Alleen weet je, voor die tijd was ik gewoon veel te jong om naar Amsterdam te reizen voor dat soort dingen. Kijk, als je in Amsterdam was, dan ging je misschien nog wel naar Duivel of Paradiso of zo.
Ja.
Maar weet je, voor mij, ik moest dan met de trein en dan moest ik ook nog eens een keer... Paradiso zien te vinden. En dat was niet echt, als je uit de kersenboog kwam, waar ik vandaan kwam, was dat niet echt een ding waar veel mensen heen. Plus iedereen was arm in onze buurt. Echt arm.
Ja.
Weet je, het was niet zo van, ik heb vaak het idee dat de mensen die naar die concerten gingen, zo, dat waren volgens mij niet echt die jongens uit de ghetto's.
Ja, ik ging in de jaren 90 wel naar concerten toe. En ook in Amsterdam. Ik woonde in Twente. En wat wij deden, want in die tijd gingen stations 's nachts nog niet op slot. Dus wij sliepen. Als we, ja, we konden niet meer
precies,
terug.
Dat hebben
dus
we ook heel vaak gedaan later.
De bankjes op het station. Echt met pijn gewoon van de moeheid.
Bij mij in mijn house-tijd. Daar gingen we naar, wat was het, Roxy, It, dat soort clubs. En dan ging je naar de After in de Dino's.
Ja.
En dan had je iets meegemaakt wat gewoon niet meer te beschrijven valt. Omdat dat mensen dat kunnen het niet voorstellen. Dat zag je gewoon echt de meest gangster. Echt letterlijke gangster. Hoe zeg je dat netjes? Vrouwen van plezierachtige dingen.
Ja.
Gewoon in clubs gebeuren. Dino's was gewoon een club. Volgens mij zat het ergens in Sloterdijk of zo. Dat ding was, ik reed altijd met een mattie van me mee. Maar nou, daar gebeurden echt de meest rare dingen. Wapens lagen op tafel. Mensen deden daar alles wat niet mocht.
En Dino's was ook house.
Ja, daar hoefde je niet met hiphop echt aan te komen. Okay. Dat was echt zo'n beetje...
Wat voor mannetje was jij in de jaren 90? Wat dacht de rest van jou? Ik bedoel, jij zag allemaal mensen waar je zegt, ik ben onder de indruk. Maar wat voor iemand was jij?
I don't know, man. Voor mij, ik denk dat veel mensen... Ik was aan de ene kant heel serieus. Maar aan de andere kant leefde ik op straat en met de straat en in de straat. Dus ja, weet je, ik denk dat ik een soort van gevangen zat tussen twee werelden. Ik bedoel, ik begon toen als fotograaf te werken.
Ja.
Dat vond ik heel leuk. Dus ook op feestjes en zo. Dat was een beetje mijn hassel. Dan ging ik op een feestje foto's maken. En daarna ging ik bij die mensen langs. Waar wil je hier een paar printjes van? Toen had je namelijk nog niet overal een camera.
Ja.
Dus was ik degene met de camera.
Jij bent degene die het verprutst heeft in het leven.
Ja, nou eigenlijk andersom. Zij hebben het verprutst. Ja, door overal die camera's in te bouwen. Nu kan iedereen zijn eigen foto's van maken. Maar in die tijd, als je een beetje tof op een feestje was... En iemand maakte een foto van je. Ja, dan wil je die foto wel terugzien. Want dan dacht je van, oh shit, daar sta ik wel echt goed op. Of toen was ik met die chick.
Wat voor kleding droeg je? Weet je dat nog?
Ja, nou, daar moest ik laatst nog aan denken. Moest ik heel erg om lachen. Ik droeg een bandana.
Ah, kijk.
Het was natuurlijk
door
een beetje...
Door Tupac of niet?
Nou, meer door Collars. Collars was, ik geloof, eind jaren 80, misschien 87 of zo, was dat een film over de crack... era in de ghetto's. Okay. Met Sean Penn. En daar zag ik voor het eerst gangmembers en die droegen allemaal bandana's. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Alleen, wat dan, als je foto's uit die tijd van mij ziet, ik droeg dan ook een lange regenjas. Dus nu besef ik, ik zie eruit als zo'n typisch Amerikaanse schoolshooter.
Oh ja.
Maar ja, weet je, ik was in die tijd, ik had natuurlijk heel weinig referentiepunten. Nu kan je alles op internet opzoeken. Maar in die tijd, weet je, ik zag daar iets en ik zag daar iets. Ja, ja. En daar maakte ik iets van. En dat zag er cool uit in mijn hoofd. En ik heb ook foto's van mezelf. Dat je me ziet basketballen in een zwart pak. In een net zwart pak. Ik weet niet wat er met mijn hand was.
Had je bepaalde merken?
Ik had haar.
Had je haar? Ja.
Nee.
Ik had echt grote bashaar ook, ja.
Had je bepaalde merken?
Adidas sowieso. Als het op schoenen aankwam, Adidas. Maar, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Weet je, ik bedoel, in die tijd woonde ik natuurlijk ook nog onder mijn moeder. Begin jaren 90 dan. Ja, en dan was het, hoe heette die dingen? Ik heb er nog een stukje van in mijn comedy show, Victories van Haren.
Victories.
Ja, Victories, had ik nooit vergeten. Ellende, hoe vaak ik daar ben uitgelachen ben. Maar ja, ik had niet de moeder die zei van, ik koop even Nike's voor je.
Victories of Dutchies, had je.
Ja, maar die dingen waren natuurlijk verschrikkelijk lelijk en lomp. Maar ja, kijk, mijn moeder kwam uit de bijstand, was nooit geld. Ja, weet je, ik snap nog steeds niet. Ik zag ook om mij heen gewoon ghetto kids met Nike's lopen. Nou, dat was bij mij onhaalbaar. Ik weet niet hoe mijn moeder dat ze bij elkaar... We hadden altijd schulden. We moesten bij iedereen poffen. Als ik naar de snackbar was, wilde... Ik mocht wel naar de snackbar, maar dan moest ik vragen of het op de bon kon.
Ja. Was de band met je moeder?
Heel slecht.
Okay.
Maar echt heel slecht. Dat is eigenlijk tot haar dood is dat doorgegaan. Vlak voor haar dood heb ik het goed gemaakt. En daar was het voor mij ook mee klaar. Ja.
Ja.
Ja, het valt altijd heftig als je het stelt.
Nee. Het is wat het is natuurlijk.
Het is wel...
Ja, nee, maar dat is. Ik heb een hele slechte band met mijn moeder gehad. Ze was niet per se een slecht mens alleen. Ik denk misschien dat ze misschien niet helemaal geen slecht mens was, maar hele slechte dingen deed. Ze had zoveel psychische problemen. Dat was gewoon, ik kon daar niks mee.
Was dat muziek voor jou, was dat ook een uitvlucht van thuis?
Nou ja, de hiphop natuurlijk wel. Hiphop was voor mij heel herkenbaar, omdat het ging over armoede in die tijd.
Ja.
Over ghetto leven. Nou, hoor een kersenboog in de jaren 90. Ik denk dat er politie en recherche zijn die nu met pensioen zijn, die er hele boeken over kunnen schrijven wat daar allemaal gebeurd is. Het was letterlijk moord en doodslag.
Heb je allemaal gezien om je heen?
Ja, dus dat was ja. Ik zat echt in de armoede, in een heel...
Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik... Nou hoor ik kersenboog het verhuisde op mijn 12e. En ik ging er op mijn 24e weg.
Mm. Ja, dus echt, echt je vormen die jaren.
Ja. Ik weet nog, want ik vertelde dat laatst aan iemand. Eigenlijk pas toen ik daar wegging, kwam ik erachter dat mensen een normaal leven hadden.
Ja.
En dat klinkt heel stom, omdat je denkt van ja, maar dat weet je toch. Maar voor mij was dat, dat zag ik in series. Weet je, in series, dat was verzonnen. Dus alles wat zo ideaal was, waar iedereen gezellig in één huis leuke dingen deed en zo. Ja, dat was een serie. Ik heb dat, totdat ik verhuisde uit Horen-Kersenbogen, toen verhuisde ik naar Egmond aan Zee. Ja, dat was echt bij Alkmaar een heel keurig dorpje.
Ja.
En toen kwam ik er eigenlijk achter, oh shit, er zijn ook mensen die gewoon echt een normaal leven hebben. Die
dat
gewoon...
heb je nu wel?
Ja. Maar toen was ik heel kwaad. Omdat ik toen in één keer wist van, oh shit. Dit
ik ben niet neergezet.
Ja.
Ontnomen of
dus
zo.
Gewoon echt ontnomen.
En ben je het kun je het vaak vergeten?
Nee.
Het zit altijd in je?
Ja. Er zit altijd kwaadheid en verdriet in me. Heel veel.
En het is echt die periode?
Ja. Ja, gaat ook niet meer weg. Dat weet ik ook van mezelf. Alleen, kijk, het ding is op een gegeven moment moet je door.
Je comedy, daar ken ik je van.
Ja.
Klopt het dat ik dat daarin zie?
Ja, denk ik wel.
Dat je een soort... Ik vind je prachtig als comedian.
Dankjewel.
Maar er zit altijd wel een soort van... die kwaadheid zit er wel in.
Ja. Nou ja, kijk, het ding is, in comedy is het ook wel een mooi beginpunt. Hè? Ik bedoel, ik denk dat veel mensen zich kwaad maken om dingen. En als ik dat dan kan omdraaien naar iets wat leuk is, door erom te lachen, ja, dan heb ik wel wat bereikt. Maar ik denk dat het beginpunt is vaak of verwondering of kwaadheid, onbegrip. Dat is vaak het beginpunt van waarin de grap zit. Je kijkt ernaar op een andere manier dan dat andere mensen ernaar kijken.
Ja, nee, zeker, zeker. Heeft dit je ook... Denk je, zeg maar, buiten dat je die kwaadheid en dat onbegrip blijf je bij. Uh-huh. Maar als ik nu kijk naar wat voor een comedian je bent, en misschien ook wat voor een rapper je was, want dat heb ik later geluisterd, ja, nadat ja, ik je ja. leerde kennen als comedian. Daar zit dat ook. Er zit altijd een soort pushen in.
Ja.
Op een goede manier.
Ja, ik snap precies wat je bedoelt.
Maar dus het heeft je ook, gek genoeg...
Geholpen.
Misschien wel geholpen.
Ja, ja, ja. Nou, ik weet wel zeker dat het me geholpen heeft. Alleen, kijk, ik ben niet zo iemand die zegt van... Of laat ik het anders zeggen. Er zijn altijd mensen die zeggen... Ja, ik ben heel dankbaar wat me is overkomen. Want anders was ik nooit geworden wie ik was.
Ja, ja, ja. Je had het liever ingeruild.
Ik had liever nou gewoon een hele droge accountant geweest. En dat allemaal niet op mijn netvlies hebben. Want het zijn dingen die ik nooit meer vergeet. Gewoon nooit.
Wat zijn positieve ervaringen uit de jaren 90?
Muziek en video.
Video.
Ja, en games.
Games.
Ja, ik denk dat
games.
Dat... Ja.
Games in de jaren 90.
Hey, shit. Dat begon dus bij mij... afgezien van die opklapbare, openklapbare Nintendo handhelds, begon dat met een Sega Mega Drive.
Oh ja.
Daarvoor heb ik natuurlijk wel een MSX gehad. Dat is meer de jaren 80 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar
Dagger.
Wat zeg je?
Deed dat Dagger op, of heet dat? Digger?
Ik weet nog dingen Night, weet ik op de MSX nog. Maar de MSX, dat was ook allemaal van die gedownloaden. Of nee,
dat was niet MS-DOS.
Nee. MSX was een computer die... Dat was een van de eerste huiscomputers samen met de N64. De Commodore 64.
Ja.
Daar kon je niet heel veel mee. Maar waar die heel veel werden voor gebruikt, was spelletjes. Er zaten hele toffe spelletjes in, hoor. Allemaal van die 8-bit era spelletjes. Heb ik veel op gegamed in die tijd. Toen is er een hele tijd niks geweest voor mij. Console games of zo, daar had ik op dat moment niet zoveel mee.
Nee.
Ik begreep het ook niet zo goed. Dat is het gekke. Ik begreep pas in de jaren 2000 begreep ik waarom ik game. Dat kwam doordat ik een meisje leerde kennen wat heel veel gamede. Ja. Zat ik altijd naast. En toen in één keer begon ik patronen te zien en begon ik te begrijpen. Daarvoor had ik altijd zoiets van waarom zou ik het afmaken? Waarom zou ik een verhaal afmaken wat iemand anders heeft geschreven, wat dus al bestaat? Hè? Ik ben helemaal niets aan het ontdekken. Ik ben een verhaal aan het nalopen wat iemand anders...
Je bedoelt
anders,
een Prince of Persia?
Bijvoorbeeld. Of een Zelda.
Ja.
Dat is gewoon, het zijn een series van scripted events.
Ja,
ja, waarom zou ik dat doen, dacht ik. Maar toen op een gegeven moment, toen ik dus dat meisje leerde kennen en dus heel veel naast haar zat terwijl ze aan het gamen was, raakte ik helemaal bevlogen. En sindsdien ben ik echt een gamer. Maar in de jaren 90 had ik de Sega Mega Drive. Mm. En daar had je onder andere Moonwalker van Michael Jackson op. Heel toffe game.
Ja.
Alter Wolf, geloof ik dat het heette. Dat was je een wolf die door een of andere begraafplaats... Ik weet nog steeds niet precies wat het... maar dus je had een aantal en dan had je nog een hele toffe van Mickey Mouse. Volgens mij was dat Fantasia uit mijn hoofd. Dat zijn de games die ik herinner. Nou, daar ben ik een tijdje mee aan de slag geweest. Maar wat ik al zei, ik maakte het niet af. Niet heel veel... En pas later heb ik dat weer opgepakt. Maar games was wel een dingetje. Ja. En dan muziek natuurlijk. Muziek lekker eerst op je kamer. Ja. Thuis, boos zijn op de wereld.
Had jij posters op je kamer?
Ja, maar die was van Harlem Knight. Eddie Murphy en... Hoe heet die? Mijn grootste idool in comedy, Richard Pryor.
Okay. Richard Pryor.
Daar had ik een hele grote filmposter van op mijn kamer.
Oh, wat vet.
Dat vond ik zo'n vette film.
Ja.
Ja, Harlem Nights. Wat een vette film was dat.
En de film, hè? Want je zegt het ook in je voorstelling natuurlijk. Heb je het even over de videotheek?
Ja, dat stuk niet. Dat was voor mij echt de jaren 90.
Je hoeft dat stuk niet. Ja, ik had het ook met de... Ik begin jaren 90 en ik was van de gitaarmuziek. Ik was van Guns N' Roses. En toen kwam Terminator 2.
Ja.
Kwam uit. En dan had ik je verjaardagsfeestje. En dan mocht je wat vriendjes uitnodigen. Wat ging je doen? Een film huren.
Ja.
En Jesus Christ, die film heb ik zo fucking vaak gezien. En hij is nog steeds, ik heb hem laatst weer gezien.
Maar het was toen in die tijd ook zo dat je een film vaak huurde als een soort van zekerheidje. Dus dan haalde je een aantal films en één zekerheidje.
Ja, ja, ja.
Die vond ik vorige keer ook tof. En natuurlijk ook Police Academy, want dan wist je ongeveer op 33 minuten is die naakscène.
Revenge of the Nerds.
Het grappige is, Revenge of the Nerds, die hele series was het. Ja. Hè? Dat heb ik zelf dus nooit zo. Dat was niet echt mijn ding.
Nee,
ik
weet niet waarom. Dat heb ik ook wel gezien. Hoor.
Humor, Nee, de jaren 90 qua films was voor mij echt Quentin Tarantino. Of eigenlijk gewoon het hele... Nouveau violence of zo, hoe zeggen ze dat? Het nieuwe geweld werd dat genoemd. Van Quentin Tarantino. Bijvoorbeeld True Romance, wat door hem geschreven was.
Reservoir Dogs, mijn favoriete film.
Ja, nou ja, hier Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Dat was echt voor mij die era. Nou, dan had je Bruce Willis natuurlijk. Ja. Dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Als je een film van Bruce Willis in je handen had, wist je altijd van dit wordt een goede
naam. Ik deed het ook op de covers.
Wie
staat erop?
Ja, nou, maar dat was het natuurlijk. Kijk, dat vertel ik dus in mijn voorstelling. Dat je tegenwoordig zit je opgeschreven met een hele lijst met onafgekeken films en series. Ja. En dat komt aan de ene kant omdat je zo verwend bent dat je altijd denkt, oh, wat is er nog meer? Nou, dat had je in die tijd niet, want je had drie films in je hand. En die ging je allemaal kijken. Dat hele weekend ging jij die drie films kijken en één daarvan ging je misschien wel twee of drie keer kijken. Want je moest je geld eruit halen.
Ja.
En zelfs als hij kut was, keek je hem. Je keek hem van begin tot eind en dan kon je in ieder geval zeggen van, ik heb hem helemaal gezien.
En echt geconcentreerd.
Ja, want je werd niet afgeleid. Dus dat was een hele andere filmervaring. En dat vertel ik dan. Dan keek je ook naar de hoes. Kijk, tegenwoordig, als je op die streamingdiensten kijkt, hebben ze een foto van iets uit die film. Een heel kort verhaaltje. Ja. En daar moet je het mee doen. Maar aan het hoesje kon je vaak zien, wordt dit een goede film?
Ja, maar er is zoveel tijd en energie en zoveel liefde in gestopt.
Ze wisten, dat ding komt straks te liggen tussen 200 andere films.
Ja.
Dus we moeten in die hoes alles stoppen wat het aantrekkelijk maakt om hem te halen. Ja. Maar als je echt een filmliefhebber was, dan wist je ook precies van, oh, dit hoesje is wit met een gouden rand. Het komt dan van die en die maatschappij.
Ja.
Die hebben eigenlijk altijd goede films. Hè?
Ja.
Nou, dan heb je vaak in goud was dan de beloning gedrukt voor een prijs die ze hadden gehad. Ja. Hè? Dus daar stond er een gouden Oscar-beeltje op, dan wist je al van, of een filmfestival, dan wist je van, nou, die moet ik laten liggen, want die is heel diep. daar ga ik geen tijd aan besteden. Maar zo was
het. Ja, en op de achterkant altijd naast het tekstje ook nog altijd vijf stills.
Juist. Maar zelfs die teksten waren veel interessanter. Hè? In die tekst werd precies genoeg verteld om te beslissen of hij goed voor jou was. Maar tegelijkertijd net niet genoeg om die film al gezien te hebben. En wat heel belangrijk was, die medewerker. Die medewerker, die kende jou. Kijk, tegenwoordig staat er mensen die dit leuk vonden dit ook leuk.
Ja, tegenwoordig is de algoritme.
Ja, maar het algoritme heeft zo vaak fout. Want dat is zo...
En helemaal als je kinderen hebt.
Precies. Ja. En mijn vrouw houdt van horrorfilms. Ja, helemaal niet.
Fuck it, ja.
Maar die medewerker, die wist precies welke films jij tof vond. En die zei dan ging je naar de balie. Eerst ging je natuurlijk kijken, want dat hoorde erbij. Dat hoorde bij die charme.
Ja.
En daarna dan had je er misschien twee van de drie had je al. En dan zei je van, heb je nog eentje, heb je nog een speciale liggen? Ja, ik heb nog eentje. Ja, vond die zo goed, hè? Dan moet je deze ook kijken. En dan was het ook goed. Ja. Dan was het ook gewoon en ging de volgende dag terug. Zei, tering, dat heb je echt goed gedaan. Eigenlijk het eind van het weekend. Want je hield
met drie vrienden gingen we vrijdagavond altijd film kijken. En op een gegeven moment pakten we Clerks.
Ah, dat blijft hem.
En we keken elkaar aan en we dachten, we kijken ons leven.
Maar dat was het ook. En voor mij al helemaal, omdat ik in die tijd heel veel in een videotheek rondhing. Ja. En Clerks ging over een videotheek. En al die standaard grappen van weet je waar de afdeling actie is. Terwijl er een heel groot actie daarachter staat. Dat waren echt dingen die gewoon in die videotheek gebeurden. Dus wij lagen daar krom om. Ik werkte daar niet, maar ik was er altijd. Die baas die vond me ook verschrikkelijk.
Ja. Oh ja, vond die verschrikkelijk?
Ja. Ik had daar ook wel eens een keer gesolliciteerd. Zo leuk vond ik het daar.
Zij kwam heel snel met de tip. Risa, jij moet deze hebben.
Nee, want die baas die was er nog.
Oh.
Okay. Nee, Rick heette die. Hij was de eigenaar. eigenaar van een filmclub. En zijn vader had filmclub opgericht. Dus en filmclub was een franchise, dus hij verdiende bakken met geld. Maar hij woonde in Horen, dus hij ging dan eigenlijk... Hij had 3 vestigingen zelf in Horen. En daar ging hij dan regelmatig langs. En dan zat ik altijd op het stoeltje naast de kassa. En zag ik hem alweer chagrijnig kijken. Maar ik dacht, ja, weet je, dit is gewoon mijn leven. Ja. En op een gegeven moment ging het zo ver dat als iemand naar het toilet ging, dat ik dan even snel afreken. En natuurlijk kwam hij toen eens een keer binnen. En stond ik achter die toonbank en zo. En toen heb ik gesolliciteerd, maar ondertussen was hij me zo zat dat hij me toen niet heeft aangenomen.
Ik weet nog wel, ook met die videotheek, weet je wel. Mijn vader huurde met kerst, huurde die altijd de videorecorder erbij.
Ja, die kwam in die grote koffer.
In zo'n grote koffer.
Maar dat kon ook met gameconsoles.
Ja.
Je kon ook gameconsoles kon je in een koffer huren.
Ja, op een gegeven moment.
Ja.
Fuck mijn ouders.
Ik hoop niet dat ze luisteren.
Ik wel.
Nee, die kon je gewoon huren.
Klopt.
Dan had je gewoon een week lang had je ineens een Nintendo SNES of zo.
De band met mijn moeder is nu ook ineens een stuk slechter dan ik tot vandaag dacht.
Klopt. Nee, maar dat werkte zo. Dat was een manier om dat toch te kunnen gamen als je geen geld voor een console had.
Ja.
Maar het was ook wel ellendig. Want die spelletjes, die kreeg je natuurlijk nooit af.
Nee.
Want in die tijd was het ook nog eens een keer zo. Games, als game over betekende, je moet aan het begin beginnen.
Ja.
Of een code hebben om nog te kunnen starten.
En ook nog
aan
eens,
het begin van het level.
Je moet aan het begin beginnen. En een spel zat ook nog zo in elkaar. Dat elk level moest je dit precies zo doen.
Ja, anders was het over.
Zeg maar, je hebt nu spellen dat kun je links of rechts kiezen. En dat maakt het verhaal enigszins anders. Of je kunt
je hebt adaptive games die zich aanpassen qua moeilijkheidsgraden aan hoe jij speelt. Als jij heel slecht speelt, dan maakt hij het allemaal makkelijker.
Ja.
Jij bent van de games, hè?
Ja.
Eventjes tussendoor.
De eerste die dat deed trouwens was King Kong, ook uit de jaren 90.
Okay.
Was die adaptive?
Ja, dat was de eerste adaptive game die het makkelijker maakte als je niet goed speelde.
Sympathieke vent.
King Kong.
Ben je ook van Call of Duty of niet?
Nee, omdat het first person is.
Het is ook helemaal niet zo interessant. Okay. Alleen ze hebben hier we zitten hier in Vreeswijk, in Nieuwegein. Ja. En je hebt hier zo'n soort gracht lopen hier achter, hier opvolgend. En daar hebben ze de trailer van Call of Duty van dit jaar opgenomen.
Oh ja, nee.
Zie je allemaal van die helikopters.
Vet,
en,
hè? Ja. Ik vind,
hier, hè, opgenomen.
Ik kijk altijd dat soort trailers en ik kijk ook regelmatig eventjes kleine stukjes mee. Alleen het is first person. En ik ken
niet. Wat?
First person.
In games kijk je of door de ogen van de persoon, dan is het first person.
Bij porno heet het POV.
Oké, okay. ja, dat is point of view. Dat is mijn favoriete zoekterm.
Nou ja, en als je het mannetje of de persoon die je bent van achteren ziet, ja, dan ben je third person aan het spelen. Ja. Dan kan je hem echt. En dat first person kan ik vaak niet spelen omdat ik last heb van motion sickness. En dat is veel erger bij first person dan bij third person.
Wat is dat?
Ken je shaky cam? Ken je die term uit de filmwereld? Dat zie je heel vaak.
Ja. Oh, zo. Een beetje
bij die Jason Bourne trilogie. Dat ze
uit de hand gevechten
dit soort dingen gingen doen en zo. Nou, als je dat dus doet, ga ik over mijn nek.
Okay.
Nee, ik kan niet tegen dat. Als het cameraperspectief begint.
Maar daar kom je bij films pas achter als je in de bioscoop zit.
Juist, dat heb je
met
heel
die
goed
bucket
gezien.
Voor je de meisje naast je.
Ja. Daar ben ik ook wel regelmatig in bemist. Ja. En het is tegenwoordig vaker dan vroeger. Ik bedoel, vroeger had je het bijna niet. Maar bij first-person shooters heb je dat heel erg. GTA-games, nieuwe GTA-games. Wat er dan gebeurt, dan zie je dat mannetje rennen.
Ja.
Dan stopt hij en dan maakt die camera. Maar dan maakt een wobbel. Die gaat dan heel even naar voren en dan weer naar achter. Alsof die camera een beetje meeslingert met het feit dat hij ineens stopt.
Ik voel het als je het zegt.
Ja man, dan ga ik misselijk. Ik ook een beetje misselijk nou.
Ik voel meteen misselijk worden. Daar kwam ik achter toen ik als jongen in het schip ging in de Efteling. Dat was de eerste keer dat ik erachter kwam dat ik motion sickness had. Dat is heel vervelend om op daarachter te komen.
Ja, zeker als hij net is begonnen.
Ja, daar kom je niet meer uit.
Jezus.
Ik weet dat was. Ik had het met mijn zoontje toen ik ooit in Plopsaland Indoor was. Toen kwam toen zei ik van, we moeten wel dat achtbaantje ook doen. Want hij had alleen maar die zweefmolen. En ik was acht keer was ik het helemaal zat om naast hem in die zweefmolen te zitten. Om die reden.
In Coevorden?
Ja, en ik zeg van, we moeten dat achtbaantje in. Dat is een kort achtbaantje.
Ik weet het.
En hij was echt na 1 meter, was hij... Dit gaat te snel, dit gaat te snel. Hij was 3 of zo. Dit gaat te snel. En toen ik zeg, we zijn er zo, dat is een kort rondje. En toen kwamen we zo bij het einde. Ik zeg, kijk, we zijn er al. Maar ik wist niet dat het ding 2 rondjes maakt. Hij haatte me. Ja. Hij stopt niet.
Nee, nou ja, over een jaar of 40 een podcast waarin hij vertelt... Nee, ik heb bij Maak een goede bonen
gedaan. Oké, en nu we het toch over overgeven
hebben. Fuck about the plop, zegt hij.
Ja. Voeding, eten, drinken. Wat,
uit de jaren 90? Ja, hey shit. Dat was voor mij de tijd dat pakken kip tandoori opkwamen.
Mm.
Ah. Die self-made gerechten van Knorr.
Ja. Aardappel anders. Ja, ja, ja.
Aardappel anders, heel veel gegeten.
Ja.
Je had toen, maar dat was eigenlijk al in de jaren 80, had je bepaalde chips die je nu ook niet meer kan vinden. Paprika chips was ten eerste echt paprika, echt pikant.
Zeker, en je had gewone en paprika.
Ja, ja, maar tegenwoordig paprika is gewoon bitch-ass paprika. Is gewoon
slap aftreksel.
Ja, is gewoon heel zacht. Is gewoon net alsof iemand heel zacht in je mond spuugt.
Ik haal vaak de goedkoopste paprika chips, want er zit op een of andere manier de meeste paprika in.
Ja, er zit de meeste zout.
In principe is het pas paprika chips als je handen helemaal rood zijn, als je ze hebt gebruikt en je bek in brand staat.
Ja, ja.
En dat kom ik bijna al jaren niet meer tegen. Maar in die tijd, jaren 80 en 90, was paprika chips, was echt paprika chips. Gewoon.
Ja.
Maar toen had je ook een bepaalde chips van bepaalde chips die saté chips heten, volgens mij van Smith, toen Smith nog geen Lees heette.
Ja, ja.
Die was nice. Dinges heeft Krookje heeft nu ook een saté, maar die lijkt daar niet op. Die was.
Maar het was gewone chips.
Was ribbelchips, zoals we dat toen noemden. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet.
Ja, nog steeds volgens mij.
Van Smith uit mijn hoofd. En dat was de smaak was saté, maar die was echt fucking lekker, ook heel pittig. Jaren 90 qua eten. Ja, voor de rest denk ik dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is. Omdat dat allemaal is meegegaan. Er is misschien wel meer bijgekomen. Maar de grootste veranderingen waren toen al die kant-en-klaar maaltijden. Ja. Dat was echt een jaren 90 ding. En dat maakte ik heel veel gebruik van.
In mijn beleving ook de overpizza.
Of
heeft mijn moeder ze pas in?
Nou, nee, ik geloof wel dat... Kijk, ik weet... Je had natuurlijk wel die kartonnen overpizza's van Albert Heijn. Die eigen merk. Die had je al een tijdje. Maar toen kreeg je ook die merken van Dr. Oetker en zo.
Ja, kapitein Iglo.
Met die dubbele... Met die dikke bobbelbodem. Toen had je oma frieten.
Ja.
Oma frieten, er was een reclame van...
Oma, wat heb je lekkere frieten?
Ja, wat zei jij? En dan kreeg je een pet. Dat zijn
dat zijn ze.
Ja,
er is meer bijgekomen, maar ik mis nog wel steeds. Wij hadden ook bananenjam had je op een gegeven moment. En dat was iets van de B2O, een goed idee. Je gaf dat aan, mijn grootmoeder mee.
Oh, shit.
Die boeba, bananenjam, eindigde die. En ik was ervan overtuigd, want ik en mijn broertjes dat... de lekkerste jam vonden die er ooit... En die was na 2 maanden was hij uit de winkel.
Dat is altijd zo.
Dat was een hele fucking wereld.
Dat heb ik ook met een pizza, man.
Vond het niks?
Ja, met een pizza tonijn van volgens mij kapitein Iglo.
Oké.
Ook weg.
Ja, maar dat is echt... Bij mij is het gewoon... Als ik het lekker vind... 100% dat het uit het sortiment gaat.
Weg.
Ja. Nou ben ik ook een moeilijk eter omdat ik vegetariër ben. Dus maar echt waar, elke keer... Je had vroeger in de jaren 90 had je van struik... had je een hele lekkere chili con carne, maar dan vegetarisch. In een blik. Gewoon in een blik.
Zat dat was lekker. Was
ja,
goed.
Dat zette je in een magnetron en dat was goed. Ik besef nu pas, waarom kon je dat in een magnetron
zetten?
Dat was van blik, maar dat kon gewoon. Maar die was zo fucking goed. Uit het assortiment.
Sproets.
Sproets, even voor de duidelijkheid. Dat is meer begin 2000. Als iemand weet waar ik zo'n zak nog ga halen, was ook zo. Het was gepoft zoutje, sproets. Ik was gek op.
Het is inderdaad, nu jij het zegt, de magnetron. In de jaren 90 was natuurlijk de magnetron. Dus kwamen ook de magnetron.
Hey dude, ik weet nog
dingen.
Hot dogs.
Ik weet nog dat mijn vader voor het eerst een magnetron had. Maar moet ik wel eerlijk zeggen, dat is eind jaren 80 geweest.
Ja.
En toen ging hij dat voordoen aan mij met een ei.
Hij wist dat niet.
Hij wist dat niet. Dus hij zegt tegen mij van, ik heb nou iets... kijk, zelfs een ei mee komen. Kijk maar. En toen zette hij erin. Dan zegt hij, nou, we komen zo terug. Poef. En die hele keuken onder het ei gegeven. Dat heb ik nooit vergeten.
Ik weet het ook nog. Ik heb het met mijn broertjes gedaan. En toen gingen we pellen. En toen ging nog, maar je voelde als je dat ei vast had, dat er een soort van soort drang in zat om iets anders te gaan doen.
Ja,
of zo.
Blijkbaar. Ja.
Label natuurlijk zo poef.
Ja,
Mooi man. Hey, die jaren 90 invloeden. Die zie je nu ook terugkomen eigenlijk in de entertainmentwereld, muziek, theater. Wat vind je van die ontwikkeling?
Goed. Kijk, wat ik al zeg, ik hecht geen waarde aan... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de meeste mensen vast blijven zitten in een bepaalde periode, omdat dat het mooiste moment van hun leven was.
Ja.
En als je mijn leven kent, en Cornel kent mijn leven een beetje, dan weet je dat het een eenschakeling van mooie momenten is. Mm. Kijk, ik heb een hele nare jeugd gehad en daar heb ik nog steeds veel boosheid en verdriet om. Maar de afgelopen, 23 jaar is een eenschakeling van overwinningen en mooie dingen in mijn leven. Dus ik heb helemaal geen gedachte van ik moet terug naar die tijd. Ik leef echt volledig in het nu. Alles wat ik nu nieuw ontdek is voor mij mooi, prachtig en dat soort dingen. Maar ja, er zijn heel veel mensen die hebben in een bepaalde periode hebben ze hun prime gehad. Dat is, vind ik ook zonde. Want dat betekent dus dat je ergens hebt besloten dat dat de rest van je leven is. En dat heb ik dus nooit. Ik bedoel, ik ben onlangs advocaat geworden en ik weet dat ik niet als advocaat eindig. Omdat ik weet dat er gaan nog andere dingen gebeuren.
Ja, je bent echt een duizendpoot.
Ja. Ja, maar omdat er is zoveel leuks te halen uit het leven.
Ja.
Weet je, kijk, ik wil nu heel graag, als ik met pensioen ben, wil ik natuurkundige worden. Ik heb letterlijk, ik weet niks van ik nog niet eens van wiskunde, dus dat gaat een hele lange weg worden. Ja. Maar gewoon de gedachte dat dit het is, hè,
maar
dat
is het,
je, dat
is
je
het
bij de, iets moet blijven.
Is het de drang tot ontwikkeling?
Ja, heel erg.
Gewoon niet willen stilstaan?
Ja, er is zoveel. En ik kan ook alles.
Het is niet vluchten?
Nee, totaal niet. Nee. Want alles wat ik doe is leuk. Ik bedoel, ik blijf ook gewoon cabaret maken. Dat doe ik ook al 13 jaar. 15 jaar ondertussen. En ik zal ook advocaat blijven. Alleen ik denk niet dat mensen mij gaan herinneren als advocaat. Ik denk dat ik nog hele andere dingen ga doen die nog veel groter en belangrijker zijn.
Hoe kijk je naar mensen die dat niet doen?
Als je erin kan berusten, vind ik het prima.
Ja.
Maar ik vind het ook wel iets zieligs hebben of zo.
Ja.
Maar dat kan heel mooi zijn. Ik had een ex, die vader van haar, die had 45 jaar voor dezelfde baas gewerkt. Met de belofte dat hij ooit het bedrijf zou overnemen. Nou, dat ging natuurlijk naar de zoon van de baas.
Ja.
En toen kreeg hij met zijn 65, want toen ging hij nog met je 65 met pensioen, kreeg hij een gouden klokkie en toen kon hij oprotten. Maar die man die was elke avond thuis bij zijn kinderen.
Mm.
Ja. Ik kan niet zeggen dat hij een slecht leven heeft gehad. En die kinderen al helemaal niet. Die vonden dat fantastisch. Elk weekend was hij met zijn kinderen, vakanties. Ja, weet je, ik weet dat ieder van ons kent entertainers die dat nooit van hun leven kunnen zeggen.
Ik heb zelf, als ik doe veel verschillende dingen. Als ik ben acteur van een hoofdding, maar ik heb alles entertainment vind ik fijn en leuk en wil ik proberen. Ik heb wel altijd het idee dat als ik iets doe, wil ik het gevoel hebben. En het hoeft niet meteen te lukken. Het hoeft zelfs nooit te lukken. Ik wil het gevoel hebben dat er eredivisie in zit.
Ja.
En volgens mij heb jij dat ook een beetje.
Ja, nee, ik heb vooral een aantal doelen in mijn leven en die ga ik bereiken, hoe dan ook. En dan zal ik tegen allerlei muren aanlopen. Maar dat heeft gamen me geleerd.
Hm.
Gamen is daar zo essentieel voor geweest. Door gamen. Kijk, ik kom van het VMBO. Daar ben ik van afgetrapt.
Ja.
En uiteindelijk ben ik meester in de rechten geworden. Eventjes voor de duidelijkheid.
Ja, dat ben jij.
Dat ben ik. Nee, maar kijk, en daar heb ik geen tussenopleiding voor gedaan. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb me heel veel ontwikkeld. Ik vind ontwikkeling heel erg belangrijk voor mezelf. Ik denk dat het voor de hele wereld belangrijk is. Maar ja, niet iedereen denkt er hetzelfde over. Maar voor mij is het heel belangrijk. Ik moet altijd nieuwe dingen leren. Ik ben altijd iets wat ik nog niet ken, ben ik helemaal aan het proberen te beheersen. Of in ieder geval genoeg over te weten om erover mee te kunnen praten. Maar gamen heeft me geleerd dat voor alles wat je doet, verschijnt een eindbaas. En die eindbaas is te verslaan. Alleen je gaat heel vaak dood. Je gaat heel vaak op je bek. En je zal moeten uitvinden wat het patroon is om die eindbaas te verslaan. Maar hij is altijd te verslaan.
En die eindbaas ben je vaak zelf?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, bij mij waren het vaak anderen. Maar, nee, maar kijk, het ding was van wat ik daardoor geleerd heb, is dat een tentamen halen. Als je hem niet haalt, is dat niet het einde van de wereld. Je moet alleen uitzien te vinden hoe haal ik hem wel.
Ja.
En dat doe ik met alles. Met alles wat ik doe, advocaat worden op zich was niet heel makkelijk. Ik ben zelfstandig advocaat. Nou, dan moet je al een deposit van 45.000 euro even inleggen.
Sure.
Nou, dat deed ik nadat ik net 3 jaar lang geen werk had gehad door corona. Als entertainer. Dus weet je, er is altijd een soort van uitdaging. Maar tegelijkertijd weet ik van, weet je, je moet je eindbaas snappen. Je moet weten hoe die moved. En dan moet je hem zien te verslaan.
Lekker, man.
Ja.
Hey, even terug naar de jaren 90.
Ja.
Of nee, eigenlijk
Too Unlimited, Anita Dot.
Ja. Ja, was je verliefd?
Ach, man.
Ja, ik ook.
Echt verliefd.
Ja, ja, ja.
Vanaf het eerste moment?
Ja, maar die was zo betoverend mooi.
Ja.
En dat was in de tijd dat halfbloedjes heel speciaal waren. Hè? Ja. Kijk, nu tegenwoordig kijk je er niet meer van op, omdat bijna iedereen is halfbloedje. Maar toen was een halfbloedje, je moet je voorstellen, tussen de jaren 80 en 90 werden heel veel kinderen geboren van stelletjes van immigrantenkoppels. Hè? Dus dan was er iemand uit Marokko gekomen in de jaren 70, of uit Suriname of de Antillen. En die had dan seks gehad met een witte man of vrouw. En daar kwam een prachtig kind uit de voorschijn. Met een hele lichte huid en blauwe ogen. Maar dan ook hele mooie
features.
Van black features of in ieder geval Afrikaanse features. Ja, dat was ongelooflijk aantrekkelijk en nieuw. Dus en Anita Dodd was daar wel misschien samen met Katja Schuurman wel de meeste. Volgens mij is Katja trouwens Indo. Maar ja, dat hoort allemaal Indo, bij de jaren 70, 60, 70. Ja. Dat ging allemaal hier zo naar halfbloedjes, zoals we dat toen noemden. Tegenwoordig noemen ze het dubbelbloedjes, kwam er laatst achter.
Oh, echt?
Ja, vind ik ook wel logisch. Maar goed, wij noemen het halfbloedjes. Ja. En dat was, ja, weet je, Anita Dodd. Oh man, ik was zo verliefd op haar. En het ergste is, ik heb haar later dan ontmoet. Ja. En toen had ik een vriendin. Nu heb ik mezelf wijsgemaakt dat het toen...
Als ik had gewild.
Toen had het gekund, dat denk ik dan nu.
Vond je de muziek ook
goed?
Ik vond sowieso wel... kijk, het was Eurodance. Ja. Dus het is natuurlijk eigenlijk een spuuglelijke house. Maar ja, zij hadden... Die muziek werkt nog steeds. Maar dat had je ook met... hoe heette die? Van get up, moving, baby, get up, your body.
Voor
de night is over. Ja. Dat was niet van Technotronic, toch?
Ja, volgens mij was
die
het
ook Pump Up the Jam.
Ja, Pump Up the Jam. Ja. Wat ook wel heel grappig was. Want daar hadden ze dus ook zo'n halfbloedje als eerste in die clip gedaan. Waardoor iedereen dacht dat zij het was. En dat bleek dan later een iets minder mooi meisje te zijn.
Oh.
Ja. Leila Kay.
Leila Kay.
Oh.
Die is,
Open Sesame.
Die is
een heel grote dance MC.
Die is dakloos geworden.
Oh, oké. Maar die heeft ook... Want voor zover ik Google nog wel eens op die oude iconen wat met ze is gebeurd. Maar die heeft nu een hele grote carrière in... wat is het? Zweden of zo?
Leila Kay? Volgens mij is ze dakloos geworden, man. In de gevangenis beland.
Oh, oké. Okay.
Maar Open Sesame.
Open Sesame is...
Ja, dat was ook zo 1993.
Mooi, ja, nee, dat was dat waren bij mij net na... Het was niet mijn brugklasjaar, want dat was 91. Maar wel op dat soort feestjes.
Ja. Die clip. Ja,
daar ging je toch mee, hoor.
Ik heb die clip nog herinnerd.
Ja, maar die eerste was ook heel lelijk van haar, die Open Sesame, die clip. Nee, wacht even. Open Sesame en daarvoor had je nog eentje van haar. De tweede was Open Sesame. Open Sesame, daarvoor had je er nog eentje.
Ja,
en die was heel amateuristisch, die videoclip, dat weet ik nog. Ja. Maar zij was gewoon, zij was superleuk ook.
Ja.
Ja, dus dat is, maar Anita Dodd, dat was wel echt mijn ding, hoor. En toen hoorde ik dat ze Ray had gebankt.
Kende jij Ray?
Nee,
hij kwam ook uit de hip-hop, volgens mij.
Ja, maar toen was ik helemaal nog niet bekend als rapper of wat dan ook. Dus ik kende
maar
kwam
misschien
niet
uit de buurt.
Kijk, Ray werd ook door hip-hoppers helemaal niet gerespecteerd. Kijk, nu moet je er alleen maar naar kijken met respect.
Ja.
Maar in die tijd hadden we natuurlijk heel erg van, je was straat. Wie gaat er nou... met alle respect, maar textueel was hij ook niet heel erg sterk.
Nou, tik, 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 take the time.
Nou ja, oké, dat is dan misschien wel... Dat is, nou dat ik het terug hoor, denk ik, weet je, het is bijna...
Hogere wiskunde, ja.
Ja.
Ja, maar ik denk sowieso wel, want je had natuurlijk Two Brothers on the Fourth Floor.
Ja, maar dat vind ik zo mooi. Dat vergelijk ik ook in die 90s kids. Weet je had overal een goedkope kopie van. Dat was Two Brothers on the Fourth Floor was natuurlijk gewoon een goedkope Two Unlimited.
Nou, maar terwijl Desiree alle zang altijd zelf doet. En live...
Jawel, maar we hebben...
Waar staat Nance ook alweer?
Nance staat toch
24-7.
Oh, 24-7. Dat bedoel ik niet. Ja,
die is hetzelfde.
Ja, klopt. Slaves to the Music.
Ja, dat was gewoon een soort van kopie van... En je had dan altijd iets, een soort van tegenhanger. En de grootste daarvan vind ik nog steeds... Carlo en Ron Bossard. Ja, Carlo was Carlo was de shit.
Ja, zeker.
Weet je, Carlo, iedereen wilde toch Carlo zijn.
Pittige tijden, daar ging die.
Ja, nee, maar dat was de Telekids.
Ja.
De Telekids was dat. En die gast die had het zo verschrikkelijk goed voor elkaar, samen met Irene natuurlijk. Maar hij was gewoon een idool, een van de grootste idolen van Nederland. En dan had je ook nog Ron. en in mijn show vergelijk ik hem ook echt met die horror baby die uit je nek groeit. Ja, dat is gewoon... Ja, je hebt dan de spontane held in de horrorfilm. En dan na een tijdje doet hij zijn hoodie af en dan blijkt er gewoon zo'n hoofd achter te zitten. Zo. Want hij heeft ook echt een verfromfraaid hoofd, heeft die Ron.
Ja, het is een beetje twins.
Ja. Ron Boshart. Voor de rest een goede gast hoor, als je hem niet ziet. En,
maar nou we het toch over televisieprogramma's hebben. Ja. Wat keek jij?
Jaren 90 was eigenlijk nog heel veel jaren 80. Dus er waren heel veel series uit de jaren 80 die bleven doorgaan. Knight Rider, A-Team en dat Knight soort Rider, dingen.
Ja,
en je had in de jaren 90, denk ik, de Beverly Hills 90210's, de 21 Jump Street.
Ja. Ik kwam er laatst pas achter dat die tweeling, dat ze Brenda en Brandon heette. En toen haatte ik die ouders totaal.
Oh, wist je niet?
Ja, nee, ik wist wel dat ze zo heette, maar ik heb me nooit gerealiseerd dat ze hun kinderen zo hadden genoemd.
Dat was natuurlijk het ding, hè? Beverly Hills 90210. Iedereen had het daarover. Zelfs in die ghetto's waar ik zat, iedereen keek dat.
Heartbreak High.
Ja, maar dat was dan weer niet mijn ding. Je had ook wel die ene met Screech.
Ja, Save by the Bell.
Ja, daar hadden we het net nog over.
En natuurlijk voor mij het allerbelangrijkste in de jaren 90, Cartoon Network.
Ah, ja.
Dat was voor mij, dat keek ik altijd.
Ren en Stimpy.
Onder andere, maar Cow and Chicken, Dexter, Powerpuff.
Two Stupid Dogs.
Ja. Ach man, de Cowardly Dog, hoe heet die? Die paarse hond die bij zijn oma, bij dat omaatje woont. Courage, the Cowardly Dog.
Jeez. Ja, die komt van diep hier?
Die is zo vet, jongen.
Ik dacht aan Woofer, man, toen je dat...
Nee, Woofer is een ander.
Nee, je had op Cartoon Network had je gewoon...
Foofer, sorry.
Foofer.
Foofer, sorry.
En Johnny Bravo was mijn favoriet.
Ja. Oh, dat was echt, lekker man.
Ja.
Zat je zaterdagavond ook op de bank?
Nee. Ik zou ook niet weten wat er op zaterdagavond was. Wat was er op zaterdagavond?
Nou ja, alle grote quizzen en shows.
Ja,
en,
dat is wel grappig. Ook dat is dus iets wat ik... Ik heb het nog niet aangehaald, maar dat is wel iets waar ik in mijn show mee bezig ben. Ik vroeg me altijd af waarom mensen op zaterdagavond thuis blijven voor die shows. Ik vond dat zo raar. Omdat voor mij was dat iets, een herinnering die ik uit de jaren 80 als kind had.
Ja.
Weet je, Ron's Honeymoon Quiz, dat soort dingen. En dat was dan geweldig hoor, Willem Ruijs Lotte Show. Maar waarom zou je als je volwassen bent? En toen besefte ik in één keer, ik vond dat als kind leuk, omdat mijn ouders, of mijn moeder, die kon geen kant op.
Ja.
Dus je kijkt dat, als je kinderen hebt, dan ben je zaterdagavond thuis. Tenminste in mijn beleving, want ik ben... nooit thuis.
Nee.
Ik ben door de week al bijna nooit thuis avonds. Maar in het weekend ga je me helemaal niet achterbij. Ik voel me letterlijk gewoon helemaal energieloos wegtrekken als ik een zaterdagavond thuis ben. Er is zo fucking veel. Ja, er is zo fucking veel leuke dingen te doen.
Wat doe je? Los van optreden, wat doe je op een zaterdagavond?
Als ik niet naar een optreden ga van mezelf, hè, dus als ik zelf niet moet optreden, ga ik naar een optreden van iemand anders.
Ja.
Of ik ga naar een film. Of ik ga naar een restaurant. Of ik ga gewoon cruisen met mijn vrouw. Gaan we ergens heen? Gaan we in een hotelletje? Gaan we wat drinken? Maar ik ga echt niet thuis zitten. What the fuck? Ik kan het echt niet. Ik snap dat ook echt niet. Als je verplicht bent, hè, alleenstaande moeder bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld dat je echt committed bent en geen babysitter wil. Dus samen met als gezinnetje voor de buis. Dat is voor mij. Ik moet altijd denken aan een hele toffe scène. En ik weet niet eens meer waar ik dat heb gezien. Iemand vertelt het. Iemand vertelt het. Ja. In een film, geloof ik. En daar zegt iemand van... die heeft het dan over rock'n'roll artiesten. Mm. Die rock'n'roll artiesten die zijn zo aan het vliegen, maar op een gegeven moment moeten ze een noodlanding maken. En het is gewoon midden in de winter. En ze landen in een bosrijke omgeving. En ze moeten met hun instrumenten moeten ze dat vliegtuig uit en moeten ze een weg zien te vinden. En dan op een gegeven moment komen ze langs een huisje en dan brandt het licht. En dan kijken ze naar binnen en daar zitten thuis zitten vrouw en man voor de tv met kinderen en alles. En die ene rockmuzikant die kijkt die andere aan en die zegt... schrikkelijk leven, hè?
Ja, dat is wel mooi, want ik ben...
Jij weet waar het van is,
blijf. Seinfeld, comedian, die documentaire.
Oh, shit, ja.
Seinfeld vertelt het aan een jongere comedian, dit verhaal.
Ja, dat is...
En hij vertelt ook dat hij het heeft van weer iemand anders.
Maar die film heet Comedian, die documentaire heet Comedian. Ja, hele goede. Sowieso moet je die zien, omdat dat is misschien wel de definition van wat een comedian is. Het gaat over een comedian die heel erg aan het struggelen is. En die wordt dan eigenlijk door het impresariaat waar Seinfeld in zit ontdekt. Maar die doet echt alles om zijn eigen carrière te verpesten. Prachtig. Ik ga misschien vanavond nog wel kijken.
Ja, heerlijk. En Seinfeld. Ja, past natuurlijk sowieso, precies in de 90's.
Ja, ja, heel erg. Seinfeld was natuurlijk ook jaren 90. Inderdaad. Ja, ja.
Ik zit nog even na te denken over dat vliegtuig. En dat je dat huis
kijkt. Zegt, can you believe people live like this?
Ja, ja, ja.
Dat was de punchline. Can you believe people live like this?
Ik zat, even kijken, afgelopen vrijdag zat ik met mijn gezin binnen. We hadden Hollands Got Talent opgezet. We hadden lekker tafeltje vol met lekker eten en drinken. En ik keek om me heen en ik dacht van ja, dit is perfect.
Ja?
Nou ja, perfectie bestaat.
Maar dat is het dus. Kijk, voor sommige mensen is het leven zoals het is perfect.
Ja, of een balans.
Ja, alleen ik heb dat niet. Kijk, ik heb een perfect leven, maar juist doordat ik altijd leuke nieuwe dingen doe. Op het moment dat ik stil zou staan en alleen.
Nee, maar dat is toch top?
Ja, dus dat is. En daarom zeg ik ook, kijk, die man die zijn hele leven bij één werkgever heeft geleefd. Ja, ik zou mezelf helemaal. Ik zou in een depressie, denk ik, raken. Als ik dan na 45 jaar afscheid neem met een klokkie.
Nou, dat herken jij wel, denk ik.
Nee, ik herken het heel erg. Want ik ben ook altijd aan het rennen. Maar ik kan daarnaast, als ik weet, ik heb 2 weken niks te doen.
Genieten.
Kan ik nou niet eens genieten. Ik kan 2 weken niks doen.
Maar dat vind ik heel knap.
Dat kan ik als geen ander. Maar ik moet.
Ik wil het wel heel graag, maar dat lukt me niet.
Maar ik raak ook in paniek als ik bijvoorbeeld een opdracht heb en ik weet dat het 3 maanden. Denk ik, zitten 3 maanden fucking vol. Maar hoe moet ik dan al die andere shit tussendoor? En dan zeggen anderen weer tegen mij, wees blij man.
Nee, maar ik snap jou wel. Maar ik snap ook wat jij zegt. Maar ik denk dat als jij op de bank ligt, want als ik mezelf ook, als ik op de bank lig, ik ben wel altijd in mijn hoofd aan het maken. Ik ben wel altijd bezig met, oké, wat voor ideeën hebben we nog liggen? Ja. Wat kan ik nog gaan doen?
Ja, nee, kijk, het ding is, waar het vooral om gaat, is in mijn optiek dan, is dat voor ieder is zijn eigen leven weggelegd.
Ja, man.
Kijk, ik heb, dit vind ik, in de jaren 90 had ik een stel goede vrienden. En één daarvan was een R&B-zanger.
Ja.
Misschien wel de mooiste stem die ik ooit gehoord heb in Nederland. Maar zijn stem leek heel erg op die van Michael Jackson. Zo erg dat als hij bij een platenmaatschappij kwam, zeiden ze, we hebben al een Michael Jackson. Gewoon letterlijk, dat zeiden ze. Dus zijn carrière die begon een beetje, ja, hij was wel, als hij zat dan op die R&B cd's en zo. Ja, toen die hits cd's en zo met R&B. Ja. En daar zat hij dan altijd wel op, samen met Kayshaw en dat soort groepjes uit de jaren 90.
Zo Too Hot en zo, volgens mij.
Ja, Too Hot, inderdaad. Ja. Maar hij kreeg toen in de jaren 90 kreeg hij een vriendin. En vervolgens was dat zijn wereldje. En ik was na de jaren 90, eind jaren 90, begin 2000, begon ik als muzikant. En in 2003 brak ik door. En dat zal ik nooit vergeten, toen was ik net een half jaar bekend op tv. Voor zover bekend is.
Ja.
Met In de Ban van het Ding was mijn eerste single. En toen begon hij me op te bellen van, ja, hey, laten we samenwerken. Voor die tijd kreeg ik dat nooit bij hun voor elkaar.
Nee.
Maar ik begon het verhaal met van, ik had geen beats. Zij hadden altijd beats, maar ze wilden dat niet met mij delen, omdat ze zagen me niet als artiest.
Zat Eclipse niet voor In de Ban van het Ding?
Nee, die kwam als daarna? Tweede. Ja.
Oh, serieus. Okay.
Vervolgens vertelde ik aan hem, is goed, we gaan zaterdag de studio in. Nee, dat kan ik niet. Dan doe ik boodschappen met mijn vriendin. Die gast, die heeft tot aan 2 jaar terug elk jaar bij mij aan de telefoon gehangen. Van, kunnen we niet de studio in, want ik wil nog graag muzikant worden. Daar heb ik het over, dus 20 jaar later misschien. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar tegelijkertijd heeft hij zijn kinderen zien opgroeien. Hij heeft een huisje gekocht. Hij is een heel gelukkige relatie gehad. Helaas gescheiden dan. Maar hij heeft wel echt geleefd zoals hij dat moment heel. Maar er kwam bij hem kwam er dan een soort van verlangen van. Hij had het gevoel dat hij iets gemist had. Had hij ook vanuit echt verschrikkelijk goede stem. Had toen gas moeten geven. Maar hij ging voor dat leventje. Maar ik gebruik hem wel altijd als ik met andere mensen praat. Omdat, kijk, ik heb letterlijk 50-60% van de Nederlandstalige entertainmentwereld, populaire entertainmentwereld, heb ik als vrienden.
Yeah.
Van DJ's naar rappers, naar noem maar op, cabaretiers, presentatoren. En ik ken maar heel weinig mensen die echt gelukkig zijn. Weet je, je bent nooit thuis. Je hebt helemaal geen sociaal leven. Je kan helemaal je kinderen niet zien opgroeien. Want als jij ligt te slapen, gaan zij naar school. En als zij van school komen, dan ben jij onderweg naar een gig. Alcoholproblemen, allemaal dingen. Je hebt je relatie verpest omdat je zo vaak bent vreemd gegaan dat zij het ook niet meer leuk vindt. Dus ik vergelijk dat altijd. Ja, weet je, kijk, die gozer die hangt elke keer bij mij aan de lijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat hij een beter leven heeft gehad dan de meeste entertainers waar hij zo tegenop kijkt.
Aan de andere kant heeft hij altijd een verlangen gehad wat nooit is bevredigd.
Ja, en helemaal toen hij gescheiden was. Toen besefte hij wel van, oh, ik heb wel echt wel iets omgegeven.
Is het misschien zo dat... Jij vergelijkt in je show heel erg de 90s met nu. En wat je net zegt, je maakt in de 90s een foto en iedereen wil die foto hebben, want er was maar één foto van die avond. Tegenwoordig is alles in beeld en altijd alles is de beste versie van jouw leven.
Ja.
Misschien zijn heel veel mensen niet gelukkig of zo.
Ja, nee, ja, kijk,
ik vind het mooi dat jij nou namelijk zegt van... Ja, ik ben wel heel blij met mijn leven nu.
Kijk, in die tijd wist je ook niet hoe iemands leven binnenshuis was. Hè?
Nee.
Ik bedoel, dat was andersom ook zo. Ze wisten niet wat er buitenhuis gebeurde. Want op het moment dat je die deur dicht deed, was je weg. Ja. Weet je, in mijn vorige show omschreef ik het als een goocheltruc. Hè? Iemand deed de deur dicht, was hij weg.
Ja, ja, ja.
En een paar uur later was hij er weer.
Ja.
En je had geen idee wat er in de tussentijd gebeurd was.
Ja.
En nu als je naar de bushalte loopt, heb je al een appje van je vriendin van ik mis je, ik hou van je. Weet je wel, dat is...
Nou, sterker nog, bij kinderen zitten er allemaal gewoon trekkers in de telefoontjes.
Oké, maar dat is jouw privéleven. Dus,
Doe het niet bij mijn vrouw, hè. stiekem wel. Ja.
Nee, natuurlijk, maar dat is het. Dus je bent nu continu in beeld en daardoor hebben we het idee dat we weten wat iemands privéleven leeft. Is natuurlijk ook weer niet zo. Maar nu wordt het nog belangrijker om continu... Kijk, wat je vroeger had van een mooie auto voor de deur, zodat de buren dachten dat het goed ging. Dat is nu je Instagram.
Ja, eigenlijk
je TikTok. Ja. Daar zijn wij te oud voor. Ja. Jij niet, hè? Jij ziet echt regelmatig...
Ik ben in totale ontkenning van mijn leeftijd. Dat het ertoe doet.
Lekker man. Lekker jong blijven.
Dat werkt niet bij een rechter, hoor.
Forever young. Ja, I know.
Wat voor dom, hebben een advocaat in gehuurd.
Lekker man.
Hey Risa.
Ja.
Het is een totaal ander gesprek geworden.
Ja,
in een bepaalde opzicht. Nee. Maar echt positief. Ik heb je nog weer wat beter leren kennen. En bedankt dat je hier was, man.
Ja man, bedankt.
Ik vond het prachtig.
Ja.
Thank you.
Denk niet dat je ooit begrijpt waarom ik altijd naar je opkeek. Terwijl je hard was en ik vroeger veel te soft leek. Ik zie het nog steeds, mijn vader aan het werk. En ik vraag me af hoe het komt dat je zo sterk bent. Heb ik hetzelfde, is mij dat ook gegeven dan? Met een verleden waar jij zo goed mee leven kan. Ik zie mezelf terug hier in je oude fotoboek. En als ik aanklop met problemen, dan weet ik dat je open doet. Maar toen ik jonger was dan dit, en ik zelf niet geloofde dat je ooit honger had als ik, heb ik jou vervloed. Zoveel dat het nog zeer doet, omdat ik nooit als jou kon zijn, het altijd maar meer moest. Maar tranen vervliegen en beelden vervagen. Verankerd is de liefde, wat overblijft ze vragen. Ben ik nu wel geworden wie je wou dat ik was? Toen je laatst eens naar me keek en je jou
in
me zag.
Ik kijk naar je op en jou zie ik mijn voorbeeld. Ik probeer zo mijn best.
En nu is het tijd voor Legacy of Music.
Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music.
Check legacyofmusic.com en hun socials.
Ja man, Ace of Base, All That She Wants.
Zeker. Vond je ervan?
Ja, 1993. Ja, ik vind dit tof man. Ik ga meteen terug naar de... Ja, het klinkt heel gek wat ik ga zeggen, maar de slaapkamer van mijn nicht.
Alright, dat klinkt inderdaad gek.
Klinkt heel gek, hè? Ja. Als ik daar ging logeren, sliep ik altijd bij mijn nicht op de kamer. En die hadden een, of zij had een stereotoren. En zij had ook cd'tjes. En er lag op een gegeven moment een Greatest Hits uit 1993.
Je bent van de verzamelalbums, hè?
Ik ben wel van de verzamelalbums, ja, absoluut. En daar stond Ace of Base op, man. En ken je Oh Carolina? Van Shaggy nog.
Zeker, zeker.
Ja. Wie is dat nog meer? Mr. Vain, Culture Beat.
Ja, ja, ja.
Dat soort nummers.
Hey, maar mag ik even jouw ervaring verprutsen? Ik ga
even.
Iedereen die dit kent. En ik vind het een lekker liedje. Ga ik je eerst vertellen. Maar ik ga even een soort spreekbeurtje houden.
Ga jij een spreekbeurt?
Ja.
Ga ik even zitten.
Ace of Base.
Ja.
Hè? Het zijn de broer Jonas, de zusjes Lynn en Jenny.
Die komen niet uit Zweden.
Bekeren. Ja, die vormde eerst vormden ze Tech Noir. Ergens Tech Noir. Achter in de jaren 80. Heel tof. Want Tech Noir, die naam, die komt uit de film Terminator. Dat is namelijk de club waar Arnie en Sarah Connor elkaar voor het eerst zagen. Okay. Nou, dat klinkt allemaal goed.
Ja.
Daarna gaat het fout.
Oh jee.
Want toen... Nee, gaat nog niet helemaal fout.
Okay.
Toen kwam Ulf Ekberg bij de groep. Want ze waren met z'n vieren.
Komt ook uit Zweden.
Allemaal
Zweden.
Allemaal Zweden. Hij heeft gezegd, Tech Noir wordt het niet. We gaan die muziek wat veranderen. Want ze waren een soort techno-band. Mm. En dat deed het niet helemaal in de metal scene daar. We gaan het nog meer poppy maken. Dus we gaan reggae invloeden. Nou ja,
maar je hoort techno, het. Was het een techno?
Dan begon het dat Tech Noir. Dat was een beetje dat. Ook heel slecht met rappen. En, niet goed, niet goed. Het werd ook niks. Ze had een demotje rondgestuurd, werd niks. Toen zei hij, we gaan het anders doen. Die Ulf, die kwam erbij. En we gaan de naam veranderen in Ace of Base. Ja. Weet je waar die naam vandaan komt? Dat ga ik je nu laten horen. Dan moet jij eens even luisteren. Ik weet niet of je het kent. Ken je de band Motorhead?
Tuurlijk.
Dit is hun grootste hit.
Woehoe! Heerlijk. Lekker.
Maar je moet straks het... Luister straks naar het refreintje. Die Ace of Spades, dat verstond hij. Die Ulf Ekberg, die verstond.
Maar wat zegt hij?
Die Ace of Spades.
Die Ace of wat?
De Ace of Spades. De schoppen aas.
Ja, echt?
Ja.
Maar hij verstond
hem. Hij verstond die Ace of Base. Dus daarom zei hij van, dat moet de bandnaam worden.
Jezus.
Die Ulf Ekberg. Maar er is nog meer aan de hand. Dit is een soort mensen
dit dachten, vind ik al wel gek, hoor. Dus,
ja, maar daar komt die bandnaam vandaan. Okay. Ace of Base komt van Ace of Spades van Motorhead.
Alright.
Maar die Ulf Ekberg, daar was meer mee aan de hand.
Mm.
Want men kwam er op een gegeven moment achter dat hij in het bandje, het punkbandje, Commit Suicide had gezeten.
Een leuke naam.
Leuke naam.
Gezellig.
Het wordt nog minder gezellig.
Oh.
Het was namelijk een nazi-punkband.
Dat is.
En hij scheen
overtreffende ook, trap van niet gezellig.
En hij scheen zich ook aangesloten te hebben bij een nazi-politieke partij.
En dat is Ulf.
Dat is Ulf.
We hebben
Ulf
het Ekberg. over Ulf.
Ja, de vierde man in Ace of Base.
Oh, wow.
En daar had hij allemaal commentaar. Toen ging hij dat een beetje downplay. Van ja, ik was jong en het was een fase in mijn leven. Wat achteraf ook klopt, het was allemaal voor zijn 18e dat hij in het bandje zat.
Ja.
Alleen gingen mensen uit die band, die gingen dan later weer van ja, wat flauw dit dat die nou zou doen. Want nou, luister, we hebben dit soort nummers uitgebracht. En het waren echt hele foute shit was dat.
Ja.
En dus dat is echt gebeurd. Ik geloof ook wel dat hij daarna daar afscheid van genomen heeft toen hij eenmaal in Ace of Base zat.
Ja.
Maar goed, dat komt allemaal naar boven. Ja. Alleen de conspiracy erom is dat, dat mensen op een gegeven moment ook naar de teksten van Ace of Base gingen luisteren. En I saw the sign.
Nou ja.
En dat mensen daar allemaal dingen aan gingen koppelen die richting Nazi-Duitsland gingen.
En dat is wel grappig, want The Sign was in Amerika een hit. En is meer dan 9 miljoen keer verkocht.
Ja man, het was echt.
I saw the sign.
Dit klonk voor mij inderdaad altijd heel Europees allemaal.
Ja.
Maar dit was wereldwijd echt huge.
Ja, dit was echt huge. Oh, maar wel. Kijk jij anders naar Ace of Base, nu je dit weet? Stiekem?
Stiekem. Maar ik kan het ook wel los van zien.
Ja.
Maar ja, stiekem ja, wel een klein beetje. Maar ik denk wel meteen dat de zangeressen en die anderen daar helemaal niks mee van doen hebben.
Nee.
Dus weet je, dit bandje was geen nazi-band.
Nee.
Maar die gast, die had een fout verleden.
Ja.
En dat er zijn ook foto's opgedoken van hem dat hij de groet bracht. En,
oh echt?
Ja,
de sign.
De sign, nou okay. Dat dus.
Hey, maar,
dus ik heb voor iedereen het een klein beetje verpest.
Ja.
Terminator-referentie is wel gaaf. En Motorhead is fucking hard.
Ja, maar ik doe nu All That She Wants. Als je die S weghaalt van she, wat krijg je dan? All That He Wants.
Ja, maar als je die S laat staan en je haalt alle letters verder weg en je houdt alleen de S van once ook over, dan staat de SS.
Ja, nou je het zegt. Ja,
dat hè, ineens zie je
het. Wat voor drie dubbeltjes. God, wij lossen wat op hier, hè? Ja. Bij de podcast Kind van de jaren 90. Hey, maar die 1993, hè, het was... ik heb even in die top 40 gekeken waar Ace of Base in stond met All That She Wants. Oh, Carolina... The Tribal Dance van Too Unlimited. Show Me Love van Robin S. Dat zijn wat 90's knallers. We gingen op vakantie.
Wat was die tweede die je zei?
Tribal Dance?
Tribal Dance.
Ja.
Ja, 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 ja.
Van Too Unlimited.
Ja, ja, ja. Ik dacht Tribal.
Oh, Tribal.
Ja,
tribal. Zei ik het niet goed?
Jawel, jawel, jawel. Ik verstond het niet goed.
Ah, maar misschien moet ik wat beter articuleren. En mijn favoriet, Long Blonde Animal van The Golden Earring. Ken je die nog?
Nee, man.
Ken je die niet?
Nee.
Ah, wil je die even opzetten?
Die ga ik er later inmonteren. Mijn telefoon is uitgevallen.
Echt? Serieus? Oké. Okay. Nee, nou ja. Dat liedje zetten wij altijd op in de auto als we naar Frankrijk gingen. En dan deed mijn moeder het raampje omlaag. En dan ging ze keihard met haar arm uit de auto. En ging ze keihard meezingen. Dus het was...
ja, goede herinnering.
Dat is een beetje een lekkere rocktrack. Ja. Ik denk dat jij hem nog wel vet vindt ook.
Ja, ik denk dat hij die eventueel ook wel leuk vindt. Ik denk dat de rest die je noemde... Ja, Shaggy vind ik ook wel grappig.
Shaggy. Do You See The Light van Snap? Do you see the...
Ja, medium.
Light.
Ja, toen was ik wel echt in een gitaarperiode dat ik dat soort dingen even buiten me hield.
Ja, dat was natuurlijk een beetje mijn begin... periode dat ik een beetje CD's begon te kopen. Verzamelalbums.
Verzamelalbums begon te kopen.
En Mr. Dobelina, dat is mijn eerste single.
Mr. Bob Dobelina, ja, zeker.
Bob Dobelina. Ja, dat is mijn eerste single, man.
Die is vet.
Ja, ja.
Maar goed, Ace of Base, vind ervan wat je ervan vindt.
Ja.
Maar neem vooral deze informatie ook mee.
Ja. Do you see the sign?
Wat vindt Risa ervan?
Ja, met alles er nu omheen. Vind hij het gewoon 10 keer kut, natuurlijk.
Sorry, man.
Ja.
Het is niet anders.
Ja. Risa, opgegroeid in Horen, Kessenbogert, niet alles was daar tof. Je zag armoede van dichtbij, daardoor ging bijna alles op de pof. Jij hebt dingen op je netvlies staan die je nooit meer vergeet. Het maakt je kwaad, verdrietig, ik zie dat het nog steeds aan je vreet. Ik leerde je kennen begin 2000 door Eclipse je liedje. Je rapte op een keiharde beat dat Sofietje Bacardi dronk met een rietje. Jij had mij direct. Ik ben je gaan volgen, dat doe ik nog steeds erg graag. Van in de ban van dat ding, straatpas en samen met Ninte, Yes Air, actueel vandaag. Als ik naar jou kijk, zie ik een self-made guy gemaakt door de straat. Ik bewonder je ontwikkeling als cabaretier, radiomaker en zelfs advocaat. Risa, jij bent zoveel. Ik ken maar weinig mensen die zo divers zijn als jij. Maar één titel hou je levenslang. Je bent een 90s kid. Net zoals wij. Ga naar risatisserand.com en haal tickets voor zijn theatershow 90s kid. Samen met Cornel ben ik bij zijn show geweest en we hebben echt een geweldige avond gehad. Samen terug met Risa naar die mooie jaren 90. Man, wat was dat een reis. Echt een aanrader.